op weg naar Filemon Wesselink. Filemon Wesselink werkt voor BNN al heel lang eigenlijk. En dat vind ik wel leuk, want soms heb je bij mensen, als je hoort dat ze vroeger loper zijn geweest, dat je denkt van, oh ja, vind ik wel logisch. Maar bij Filemon heb ik dat eigenlijk helemaal niet. Goedenavond.
Hoi,
hoe is het?
Goed, goed, goed.
Je kan hier echt van de kerk de kroeg in komen, hè?
Ja, ja, ja.
Het is echt vlakbij.
Ja, dat is ook echt mijn kerkje.
En ben je wel eens vanuit de kroeg rechtstreeks doorgegaan naar de kerk of andersom?
Nee, want in de tijd dat ik naar de kroeg ging, was ik eigenlijk alweer een beetje uit de kerk gegooid.
Oké, dus er zijn wel twee werelden naast elkaar.
Het is eigenlijk wel eerst de kerk en het heeft zich ingewisseld voor de kroeg.
Ja, nou, daar moeten we het even over hebben.
Ja.
Hoop jij dat er iets is na de dood?
Ja, zeker. Het lijkt me gek als je dat niet hoopt, toch?
Hoezo?
Nou, omdat een leven zonder toekomst, want dat is het eigenlijk wat je doet, wat je hebt als je niet gelooft, dat is ja nog zinlozer. Dat is heel. Ik leef altijd ergens naartoe. Als ik mijn tv-programma klaar ben, leef ik naar een volgend tv-programma op. En als het ooit stopt, dan naar een volgende baan of een volgende stap in mijn leven.
Oh ja.
En op een gegeven moment heb je dan niet de volgende stap.
En dat zou jammer zijn.
Ja, dat zou heel erg jammer zijn. Omdat dat moment vooral daarvoor, voordat die volgende stap moet komen en je ontdekt dat die volgende stap er niet is, dat wordt dan wel een vervelende tijd.
Ja.
Dus je denkt, ja, ik heb altijd ergens naartoe geleefd.
Dat kan dan niet meer.
Dat kan dan niet meer.
Denk je dat er iets is?
Nee.
Niet. Dus nee. Die laatste stap, die vervelende, zinloze laatste stap, die komt ooit.
Ja, die komt ooit, ja. Ja. Daar ben ik ook mijn leven lang al bang voor.
Je hebt wel eens verteld dat sinds je stopte met geloven, dat je het wel een tijdje schuldig hebt gevoeld.
Ja.
Wat was dat voor een gevoel?
Dat is een gevoel dat je eigenlijk toch nog gelooft. Maar een deel van jou zegt, ja, dat kan niet. En ja, dat is gewoon, ja, het is een soort, misschien hetzelfde gevoel als dat je een relatie uitmaakt. En dat je dat helemaal los moet laten. Het voelt bijna alsof je een stukje dood gaat van binnen.
Maar dat is heel heftig.
Ja, dat is ook heel heftig. En je voelt je ook heel vaak schuldig.
Nog steeds?
Nee, dat is wel echt voorbij. Nou, heel af en toe denk ik nog wel.
Welke momenten voel je nu nog schuldig?
Ja, nou als je, vooral op momenten dat ik weer denk aan mijn jeugd en denk aan die kerktijd. En dat je denkt aan die veiligheid die het gaf en de geborgenheid. En dat, ja, het heeft mij ook veel gegeven.
Ja.
Dat geeft wel een soort van gelaagdheid in het bestaan. Of het geeft het wel inhoud.
Ja, die er nu niet meer is.
Nee.
Wanneer begon de twijfel?
Puberteit, denk ik. En ik, op een gegeven moment ben ik in een heel erg pretentieus filosofieclubje gegaan. En toen had ik al een beetje het gevoel van, ja, het instituut kerk, daar kon ik steeds minder mee. Het kwam met name ook door de ecumenische jeugddienst, wat eigenlijk een heel sympathiek concept was. Dus alle geloven in één kerk en er was dan een drumstel in de kerk.
Kijk, dat mocht dan.
Ja, maar er werd dan ook heel hysterisch over gedaan, vond ik dan. Van dat, oh, kijk eens hoe modern wij zijn, we hebben een drumstel in de kerk. En dat heb ik wel later wel vaker bij de kerk gezien. Als kerk hip wil doen, dan is het niet hip.
Dan is het gemaakt.
Ja, dan zijn ze hip aan het doen. En dan is het niet hip of vernieuwend, of het is niet echt.
En dat voelde jij toen?
En dat voelde ik. En daarna kwam dus die filosofieclub. En toen,
hoe oud was je toen je naar de filosofieclub ging?
Toen was ik 16, denk ik.
Ja.
16.
En waar hadden jullie het over?
Over Nietzsche.
Kijk, ja. God is dood.
Ja. En toen dacht ik, maar het zou ook allemaal verzonnen kunnen zijn. Ik vond het een heel logisch verhaal.
Maar jij vond het een heftige beslissing om te stoppen?
Ja.
Een verdrietige beslissing ook? Of dat uiteindelijk toch niet?
Ja, nou wel afscheid van je jeugd. Ja. Dat je van een veilige wereld naar een onveilige gaat.
Er was geen weg terug. Er waren niet momenten dat je dacht van, nou weet je wat?
Nee.
Dit is zo'n grote stap.
Nee.
Ik blijf toch maar.
Nee. Nee.
Omdat?
Omdat ik in één keer alles zag van, ja, het is gewoon niet waar. En er zit geen logica in. Er zit de hele tijd geen logica. En ik zag elke keer zag ik die onlogica zag ik van het geloof.
Wat vond je dan precies zo onlogisch? Kan je dat benoemen?
Ja, later bleek dat wel een beetje de algemene atheïstische argumenten te zijn, maar
dat had je toen nog niet door.
Nee, dat had ik toen niet door. Dan denk je dat je heel origineel bent. Nou ja, dat als er dan iets is, waarom toont zich dat dan nergens en nooit?
Is er bij jou iets voor in de plaats gekomen voor het geloof?
Kunst wel. Kunst en cultuur, ja. Ik heb zondag was zomergasten, de laatste zomergasten. En daar zat Daan Rozengaarde, dat is volgens een studievriend van mij.
Okay.
Ja, en wat hij maakt en hoe hij denkt, dat geeft voor mij wel veel gelaagdheid, een soort opvulling voor, ja, wat het geloof heeft achtergelaten, die leegte. Voor mij is kunst en cultuur, muziek en vooral beeldende kunst, dat geeft voor mij al veel invulling.
Beeldende kunst?
Ja.
Dus dat is gewoon een beeldhouwwerk of zo? Ja. Daar kan je naar kijken?
Ja, Stedelijk Museum en dan, ja.
En wat gebeurt er dan met je?
Ja, dan gebeurt er iets, iets irrationeels. Ja, daarom vult het ook iets op.
Omdat dat is de reden waarom je weggegaan was bij het geloof,
ja,
toch?
Ja, als de wereld, ik ben echt een rationalist. En als een wereld alleen maar ratio is, alleen maar oorzaak en gevolg, alleen maar logica, dan wordt het op een gegeven moment ook kaal en saai. En als er dingen zijn waar je die verder gaan dan woorden, dat is het eigenlijk, kunst gaat verder dan woorden, dan geeft dat daardoor opvulling voor mij.
Maar dan zou je ook weer kunnen gaan geloven. Om die opvulling te vinden.
Hoe bedoel je dat?
Nou, jij zegt ik ben gestopt met geloven omdat ik het allemaal niet logisch vond, omdat het niet klopte.
Ja.
En nu zeg je zelf, ik heb er iets voor in de plaats genomen wat irrationeel is.
Ja. Ja, maar een kunstwerk is onschuldig. Kunstwerk daar.
En een geloof is heel gevaarlijk?
Ik vind geloof niet per se gevaarlijk, maar ik vind het irrationele vind ik wel eng.
Wat zou God moeten doen om jou weer te laten geloven?
Eén tekentje. Eén klein tekentje. Eén klein dingetje.
Maar er zijn heel veel mensen die regelmatig wat van God ervaren.
Ja, maar ik ga ook niet twijfelen aan. Dat heb ik geleerd dat je heel enorm voor moet oppassen aan iemand.
Nee, maar je zegt, ik hoef maar iets te horen of te zien en ik ben om.
Hij moet dan wel iets rationeels laten zien. Dat denk ik van ja, dat had niet zonder God gekund.
Wat geef je hen mee?
Nou, dat is de grote gedachte van nu. Waar ik het meest mee bezig ben.
Doe je al iets?
Nee, mijn oudste is nu 3. Dus die geef ik gewoon normen en waarden. Die goede opvoeding en zo. Dat vind ik wel echt heel belangrijk.
Voor het slapen gaan?
Zing ik wel een christelijk liedje.
Wat dan?
Ja, ik kan er nu niet opkomen. Dat ze de
wacht slapen.
Ja, ik ga slapen. Ik ben moe. Staat je bij de oogjes toe. Heer, houd ook in deze nacht. Ja.
En dat zing je met je kind?
Ja.
Waarom?
Ja, dat vind ik wel mooi. Ik heb een mooi lied. Maar dat mag.
Ik verbied het niet. Mooi man. Ga ermee door.
Ik ben ook niet anti-geloof. Ik wil dat ze heel zo vrij mogelijke keus kunnen maken daarin. Ze heeft nog nooit gevraagd wie de Heer is. Maar het is ook, hou over iedereen de wacht over. En dan kan je al die namen noemen. Dat vind ik wel mooi. Dat je al die en oma en dingen. En dat,
ja.
Ik merk dat zij dat heel fijn vindt om dat te horen.
Ja.
En die Heer, ja, dat kan ik er best wel inhouden, ja.
Kan geen kwaad.
Nee.
En dan lig jij straks op je sterfbed. En dan komen je kinderen bij je staan. En dan zeggen ze, papa, zullen we nog één keer ik geslapen? Ik ben moe zingen met je.
Dat is een mooie vraag. Maar dat lied heeft al voor mij iets heel anders. Dat is de geborgenheid van mijn jeugd. En een gelukkig moment van mijn jeugd.
Dus het mogen ze voor je zingen?
Ja, dat mogen ze zingen, ja. 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 Ook al is het irrationeel. Ja.
En dan ga je rustig sterven.
Ja, dat hoop ik. Dat is de grote hoop. Ja. Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Tja. Dat is de grote hoop, zegt Filemon. Hij heeft eigenlijk de hele preek al gedaan. Ik hoef hier niks meer te zeggen, denk ik. Dit was Filemon Wesselink. Ik denk de meeste van jullie kennen hem wel. 35 jaar. Hij is presentator bij BNN. Je kent hem misschien van Try Before You Die, Spuiten en Slikken. Maar nu zit hij hier in een hele andere setting. In een serie van de EO, die heet Adieu God, met Thijs van der Brink. En Thijs interviewt bekende Nederlanders en vraagt ze, waarom heb je de kerk verlaten? Waarom heb je God achter je gelaten? Waarom heb je adieu, dag gezegd tegen God? En het hele interview kan je natuurlijk... Want we hebben geknipt, heb je misschien wel gemerkt. Anders zit het hier een half uur. Het hele interview kan je kijken, zou ik zeker doen. En de vraag die we iedere keer willen stellen, want we laten iedere keer laten wij zo'n stukje zien van dit programma, is, hebben deze mensen niet meer van meer afscheid genomen dan dat ze oorspronkelijk hadden gewild? Hebben ze niet met het badwater ook het kind weggegooid? En ik wil 3 dingen vanochtend bespreken. En ik heb wel eens gehoord dat in sommige kerken dat je pepermuntjes eet tijdens de preek. En de lengte van een preek wordt dan gemeten met het aantal pepermuntjes dat je op kan. En 6 pepermunten is dan eigenlijk een veel te lange preek. Ik heb geen pepermunten, maar er liggen wel schaaltjes met paaseieren. Dus ik heb 3 paaseieren preek. Voor ieder punt een paasei en dan zit je buik vol en dan ben ik klaar. Mijn eerste paar zei, ik wil praten over die ervaring waar Filemon het over heeft. Filemon heeft het over verwijdering van God. Een leegte die achterblijft. De tweede paar zei, waar ik straks op kom, is onze zoektocht naar geluk. Hoe vullen we die leegte die we allemaal op momenten in ons leven ervaren, hoe vullen we die op en waarmee vullen we het op? En als laatste wil ik antwoord geven op Filemon's vraag. God, doe toch iets rationeels. Laat toch zien dat u bestaat. Want ik denk dat Pasen een van de meest rationele en een van de tastbaarste momenten is in de geschiedenis. En dat kunnen we gewoon onderzoeken met onze hersenen. Pasen 1. De verwijdering. Dit interview met Filemon is echt mijn favoriete interview van de hele serie. Filemon is zo open. Hij is zo eerlijk. Thijs zegt, als hij daar naartoe reist, zegt hij van, ik had niet verwacht dat Filemon vroeger in de kerk zat. En toen ik dit interview las, denk ik, wow, dit is super, hoe open hij is. Hij spreekt over leegte in zijn leven. Hij spreekt over angsten, over twijfel. En hij stelt zich enorm kwetsbaar op. En dat vind ik zo mooi. Zijn argumenten zijn heel helder. Hij heeft ook bij een filosofieclubje gezeten. Hij heeft erover nagedacht. Hij slaat de spijker op zijn kop als het gaat over de analyse. Maar tegelijk komt hij tot een heel andere conclusie dan ik. Anders zou ik hier niet staan vanochtend. En wat ons meteen opvalt, is als we dit stukje kijken, is dat hij helemaal niet zo consistent is. Hè? Er zitten flink wat tegenstellingen in zijn verhaal. Aan de ene kant zegt hij, ik geloof alleen in rationele dingen. Ik ben een rationalist, zegt hij. Maar als het leven alleen maar oorzaak en gevolg is, dan wordt het leven ook kaal en saai. Als er dingen zijn die verder gaan dan woorden, dan geeft dat daardoor opvulling. Dus aan de ene kant wil hij graag een rationeel leven hebben, en aan de andere kant hunkert hij naar het irrationele. Ik zei in de inleiding al, je ratio is je verstand. Ik vind het belangrijk om dit toe te lichten, want het is niet misschien een woord dat we dagelijks gebruiken. En iets rationeels is iets dat je met je verstand kan bevatten. En iets irrationeels is iets onlogisch. Iets wat strijdig lijkt met je gezond verstand. Zo heb je een wiskunde. Voor degene die een beetje wiskunde kennen, heb je rationele getallen en je hebt irrationele getallen. Ik krijg gratis wiskundeles vanochtend. Rationele getallen zijn bijvoorbeeld 1, 2, 3,5, 4,25. Dat zijn rationele getallen. Die kan je bevatten. Hè? Ik heb 1 broodje shawarma, ik heb 2 appels, ik heb 3,5 sinaasappel. Dat is vrij tastbaar. Maar je hebt ook in de wiskunde irrationele getallen. En irrationele getallen blijven oneindig doorgaan. Daar komt geen einde aan. Dat kan je niet in je hersenen bevatten. Misschien ken je het getal pi wel eens van gehoord. 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Kent iemand de volgende, van een paar zei? Nee? Nee, mis. Goed gerokte. Jammer, maar dat is die voor mij. 3. Dat kan je niet bevatten, hè? Dat blijft doorgaan en doorgaan. Wortel 2, dat is het getal dat als je met zichzelf vermenigvuldigt, kom je op 2 uit. Dus 1,414 en nog heel veel getallen. Dat zijn dingen die irrationeel zijn. Probeer die maar eens vast te pakken met je hersenen. Probeer maar te snappen dat als je een appeltje, ik wil een half wortel 2 appel of zo, dan blijf je schillen. Want er moet iedere keer een stukje bij of af. Omdat je steeds meer getallen zijn. En Filemon wil graag een God die hij kan bevatten met zijn ratio, met zijn verstand. Een rationele God. En hij gaf op met geloven, omdat hij dat spanningsveld tussen zijn gedachten, tussen zijn verstand en God niet kon overbruggen. Het was te onlogisch. En hij vertelt dat hij daarna met een leegte achterbleef. Hij zei, het stoppen met geloven voelde als het beëindigen van een relatie. Het voelt alsof je een stukje doodgaat van binnen. Weet je, dat is precies wat er gebeurt. Precies. Het voelt alsof je doodgaat. Je valt niet dood neer, hè? Maar geestelijk ga je een stukje dood. Je komt los van God. Er komt scheiding tussen jou en God. De Bijbel spreekt over God als vader. En daarom bidden wij ook, hè, onze vader in de hemel. God adopteert ons als kinderen in zijn gezin. En Filemon is tijdens zijn puberteit tot de conclusie gekomen dat God niet bestaat. En hij kiest ervoor om een weg te gaan zonder God, weg te lopen van God. En door weg te lopen verbreekt hij die relatie. Bij mijn kinderen zie je dat meteen. Als mijn kinderen iets fout doen, of als ze boos zijn en ze draaien zich om, dan kunnen ze mij niet meer recht in de ogen aankijken. Dat is heel grappig. Dan zit je eens neer, zeg je, en dan kijk je ze niet meer aan. Er zit een afstand tussen. Als ik soms ruzie heb met mijn vrouw, En we zitten wel samen op de bank, dan zit daar toch afstand tussen. Onze keuzes, ons gedrag, de dingen die we doen, die zorgen soms voor verwijdering. Tussen elkaar, maar zeker ook tussen ons en God. En die leegte, die voel je. Misschien kan je dat niet zo benoemen, maar je weet soms dat je niet gelukkig voelt. Dat je geen vrede ervaart. En Filemon zei dat het was alsof hij van een veilige naar een onveilige omgeving ging. Een leegte. Wat doen we nou met die leegte? Paasei 2. Hoe gaan we dat gat, die leegte, vullen? Filemon vult het met kunst en cultuur. Klopt met een paasei. Filemon vult het met kunst en cultuur. Irrationele dingen. Kunst en cultuur, zegt hij, dat geeft voor mij wel veel gelaagdheid. Een soort opvulling voor wat het geloof heeft achtergelaten. Die leegte. En hij zegt, dan gebeurt er iets irrationeels en daarom vult het ook iets op. Het mooie van Filemon is dat hij het zoekt in het irrationele. Dingen die hem raken. En Filemon doet het met beeldende kunst. En voor jou en mij is het hetzelfde, alleen misschien vullen wij het op met andere dingen. We zoeken ons geluk misschien in onze tablet, hè, of onze smartphone. Onze relatie. Een nieuwe auto. Misschien een huis. Of vanochtend een fantastisch paasbrunch met gezin. Super dingen. Dingen die niet slecht zijn. Dingen die ook tijdelijk je opvullen. Maar al gauw merken we dat we er niet heel lang gelukkig van zijn. Als je een nieuwe tablet hebt, na een tijd gaat hij je echt teleurstellen. Dan loopt hij vast of dan doet hij weer iets raars. Of er komt een nieuwe tablet aan. En dan heb je weer een nieuwe nodig. Je vriend of je vriendin, die gaat je op een gegeven moment echt teleurstellen. En soms wisselen die dan ook in. Net als die tablet. Je huis, je auto. Als je een nieuwe auto hebt, de geur van een nieuwe auto, dat is fantastisch. Maar na 3 weken, 4 weken, dan zit je eigen geur er al een beetje in. En is die geur van die nieuwe auto weg. Dat is toch heel jammer. Geluk heeft maar een hele korte houdbaarheid. En daarom zijn we steeds op zoek naar nieuw geluk. Maar uiteindelijk is er niks op deze aarde, niks, waar we ultiem geluk van zullen krijgen. Maar dat geloven we niet. Terwijl we bewijs continu om ons heen zien. Filmsterren, hè? Als je op filmsterren, die kunnen alles hebben wat ze willen. Die hebben geld, die hebben misschien ook wel tijd. En toch zijn die vaak niet gelukkig. Alleen wij denken dat wij anders zijn. Ik denk, God geeft mij dat miljoentje maar, zet het op mijn rekening. Dan ben ik gelukkig. Dan ga ik er anders mee om dan die filmsterren. Maar je zult altijd blijven zitten met dat gat in je hart, die leegte. In de 17e eeuw zei de Franse wiskundige Pascal, die zei al dat er een gat in onze ziel is die de vorm heeft van God. Dus alleen God past in dat gat. Nou, meestal vullen we dat gat niet met auto's en met tablets, maar we vullen het met irrationele dingen. Denk maar eens na, wat zijn de mooiste momenten van je leven? Ben je wel verliefd geweest? Verliefdheid is super irrationeel. Dan loop je op zo'n roze wolk en mensen kijken je aan en denken, dat klopt niet. Wat doe jij raar? Denk eens na, man. En dan vlieg je zo'n beetje op zo'n wolk. Super irrationeel. Ben je getrouwd? Sommigen van jullie zijn getrouwd. Dat is kei onlogisch. Ik had vorige week nog zaterdag hadden we een trouwpartij. Dan moest je kijken, dan koop je een jurk voor een dag. En dat is geen jurk van 20 euro. Dan geef je zoveel geld, zo'n groot feest uit. En wat heb je op het eind van de dag over? Rationeel. Een papiertje en een fotoalbum, denk ik. Hè? Een mooi fotoalbum. Kan je weer terugkijken. Trouwen is super irrationeel. Weet je, na die dag wordt die vrouw waar je van houdt misschien minder knap op een gegeven moment. Kan gewoon gebeuren, hè? Dat risico neem je. Na die dag kan het zo zijn, als je je hart gegeven hebt, dat zij er vandoor gaat met een ander. Dat kan allemaal gewoon gebeuren. Je neemt een enorm risico. Dat is ontzettend dom om te trouwen. En wat nog veel dommer is, en dat doet Filemon ook, is kinderen krijgen. Dat is echt, als je erover na gaat denken, je stopt er zoveel tijd en energie in. En het enige wat eruit komt zijn heel veel vloeistoffen. Aan alle kanten. En waardering, mijn kinderen die staan echt niet 's ochtends op van, papa, ik ben zo blij dat u mijn papa bent en dat u zo goed voor mij zorgt. En nee, papa is eten, waar is de boterham, ik heb honger, 7:15. Mijn kinderen zijn schatten hoor, dat is echt helemaal geen probleem. Maar rationeel is het niet. En toch weten we allemaal waarom we het doen. Want we doen het omdat we ten diepste weten dat liefde geven en liefde ontvangen ons geluk geeft. En het belangrijkste is wat er is. Juist zoiets irrationeels als liefde geeft diepte in ons leven. Dus de aanklacht dat geloof irrationeel is, is deels waar. Geloof is ook deels irrationeel. Maar daarom heeft het misschien wel veel meer waarde dan het rationele. Het geeft vreugde, het geeft vrijheid, het geeft vrede. Maar geloof is niet alleen irrationeel. Het is niet alleen dat verliefdheidsgevoel van lopen op die roze wolk. Het is ook heel tastbaar. Geloof is ook heel concreet. En dat is mijn derde paar zei. De grote vraag namelijk van Filemon. Filemon zegt, God, doe iets rationeels. Ondanks dat hij weet uit zijn eigen leven dat de belangrijkste dingen niet de rationele dingen zijn. Hij zegt, als er dan iets is, als u bestaat, God, waarom toont het zich dan nergens en nooit? Ik heb één tekentje nodig, zegt hij. Eén maar, een klein dingetje. Maar hij moet dan wel iets rationeels laten zien. Dat ik denk, dat had niet zonder God gekund. Als je het hele interview kijkt, dan geeft hij een voorbeeld. Dan zegt Filemon tegen God, zegt, waarom komt God niet gewoon naar Times Square? Dan kunnen we allemaal meekijken. En dan zegt hij dat hij God is. En Thijs is dan wel slim, een goede interviewer. Hij zegt, dan geloof je toch niet. Als iemand op Times Square staat en die zegt dat hij God is, dan geloof je toch niet. Want waarom zou hij God zijn? Er zijn meer mensen die roepen dat ze God zijn. Maar God kan iets doen en God doet het ook. En toch geloven wij het niet. Als God iets gaat doen, geloven wij het niet. Let maar op, ik heb drie voorbeelden. In de Bijbel staat het verhaal van Jezus. En Jezus komt op een dag, heeft een heleboel, een grote menigte om zich heen verzameld. Mensen volgen hem, 5000 man volgen hem. En op het eind van de dag hebben ze allemaal een beetje honger. En ze zijn ver, hè? Geen supermarkt in de buurt. En dat is een jongetje en die heeft 5 broden en die heeft 2 vissen. En Jezus zegt, nou kom maar, 5 broden, 2 vissen. En zijn vrienden zeggen, wat moet je daar nou mee? Hè? Ze hebben 5000 man, 5 broden, 2 vissen en dan krijgen we allemaal een korreltje. En hij breekt de 5 broden, hij breekt de 5 vissen en hij deelt ze uit. En iedereen krijgt te eten. En ik denk, wauw, hey, als ik je met dit paaseitje jullie allemaal genoeg chocola geef dat je er ziek van wordt, dan is het toch wel bijzonder, hè? Dan zou je toch wel luisteren. Maar na de maaltijd heeft iedereen zijn buik vol. En dan moet je eens opletten. Dan gaan ze weg. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Ze hebben net gezien dat 5000 man te eten kregen met 5 broden en 2 vissen. En nu vertrekken ze. En Jezus zegt tegen de 12, er blijven de 12 over. Moet u er ook niet weggaan? Maar Petrus antwoordt hem en zegt, Heer, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. We hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Petrus snapte het. Maar ik denk dat Thijs dus gelijk heeft. Als iemand op Times Square vandaag zegt en roept dat hij God is, en dat hij ook nog hele rare dingen doet, misschien loopt hij op water of doet hij iets heel raars, hè? Dan geloof je hem niet. Dan denk je, hey, weet je wat, Uri Geller, die gast van tv, die kan dat ook. Hans Klok, hè, die kunnen ook wel van die grappige dingen doen. Chris Angel misschien eens gezien, die loopt ook op water. Je gaat allemaal wegberedeneren. Dan denk je toch gewoon dat het een illusie is en dat het illusionisten zijn. Of dat je voor de gek gehouden wordt. Tweede voorbeeld. In de Bijbel staat dat God zich laat zien door alles om ons heen. Alles. Door de schepping, door de natuur. Ik weet niet of je wel eens een keer een klein babytje hebt vastgehouden. Zo'n heel minuscuul klein echt babytje. Hè? Niet de pop. Misschien ben je zelf vader of moeder. We hebben met kerst hebben wij een heel klein babytje vast mogen houden. Te vroeg geboren. Het was nog geen uur buiten de buik. En het maakt mij niet uit wat je gelooft. Maakt me echt niet uit. Maar iedereen die ik ken die zo'n klein babytje in zijn hand houdt, die zeggen, wauw, wat een wonder. Wat een wonder. Weet je, als ik zelf mag knutselen, hè, met mijn pot lijm en mijn schaar en mijn punnikpaddenstoel, hè, dan kan ik best wel leuke dingetjes maken. Maar Na een plezierig moment met mijn partner, 9 maanden wachten, komt er niet zoiets moois uit. Hè? Als ik met mijn punnikpaddenstoel kan maken. Of andersom, er komt iets veel mooier uit natuurlijk, dan dat ik met mijn punnikpaddenstoel kan maken. Ik kan best wel knutselen, maar dit is toch een enorm wonder. Ik heb zelf niet veel toegevoegd. En toch groeit zo'n klein wezentje in de buik en dan ontstaat er een nieuw leven. Dat is een wonder. In de Bijbel staat, Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Voor het verstand, hè? God heeft alles gemaakt. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar elkaar. Kijk eens naar de natuur. En vraag je af, is dit allemaal door toeval ontstaan? Of zit er ontwerp achter? Heeft iemand daarover nagedacht? En mijn derde en laatste voorbeeld van hoe God heel concreet zichtbaar is, is Pasen. En voor mij is dat het grootste moment waarop God laat zien dat hij er is. Dat hij van ons houdt en dat hij zelfs bereid is om naar Times Square te komen. Wat vieren we namelijk met Pasen? Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is door de Romeinen gekruisigd, hij is begraven in een graf, hij was dood. En toch is hij opgestaan. God had namelijk een plan waarop hij zei, ik kom naar de aarde toe. En ik ga die afstand, die kloof, die leegte die mensen ervaren, ga ik zelf overbruggen. Ik stuur mijn eigen zoon, Jezus, 100% God, 100% mens. Die één doel heeft in zijn leven. En het enige doel dat Jezus had in zijn leven was om te sterven. Om dood te gaan. Om de prijs te betalen. Alle foute dingen die wij gedaan hebben op zich te nemen. Al het oorlog, al het geweld, alle vreselijke dingen neemt hij op zich. En hij sterft aan het kruis. Hij komt op aarde. Wordt geboren in een kribbe, dat vieren we met kerst. Hij groeit op en vertelt iedereen die het horen wil, dat God op zoek is naar mensen die hem met heel hun hart van hen houden, met heel hun ziel, maar ook met hun verstand. Luister maar, er kwam iemand langs, die zegt, Jezus, wat is het grootste gebod in de wet? En hij zei, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En Jezus loopt rond en hij zegt een aantal keer, ik ben God. Ik ben niet zomaar een leraar, ik ben niet een aardige kerel, ik ben niet een wijze man. Of gewoon maar een profeet. Hij is God. Weet je, als iemand zegt dat hij God is, dan is hij waarschijnlijk gek. Of hij probeert iets, hij wil geld van je, of hij wil iets van je, hij probeert je op te lichten. Of, en die mogelijkheid bestaat, hij is wie hij zegt dat hij is. Je kan niet rationeel blijven volhouden dat iemand een wijs man is of een goede leraar als hij rondloopt loopt te bezuinen dat hij God is. En juist omdat Jezus dit bleef volhouden, werd hij zo verschrikkelijk vermoord aan een kruis. Niet op Times Square, dat was 2000 jaar geleden nog niet, maar in Jeruzalem. We hebben wat beelden gezien hoe dat ging. Maar hij bewijst dat hij God is. Door weer op te staan. Zie, de kruisiging op zich was niet iets unieks. Hè? Die Romeinen maakten daar veel gebruik van. Zelfs op één dag hebben ze op een gegeven moment 6000 man gekruisigd. Ze wisten heel goed hoe ze dat deden. Ze wisten goed dat het veel pijn deed. En ze wisten ook dat je altijd dood was op het einde. Dat je geen kans had om dat te overleven. Maar Jezus is opgestaan. En dat is iets super rationeels. Dat kan je onderzoeken. Er zijn ook maar heel weinig mensen die geloven dat Jezus niet bestaan heeft. Die zijn er maar heel weinig. Dat is ook bijna niet vol te houden als je kijkt naar de geschiedenisboeken. Er zijn ook maar heel weinig mensen die niet geloven dat Jezus aan een kruis gestorven is. Je mag geloven, dat zijn een aantal mensen, die geloven dat de apostelen al die verhalen over de opstanding, want dat is natuurlijk het moeilijke, dat de apostelen dat zelf verzonnen hebben. Maar dan moet je wel een antwoord hebben waarom ze dat mee hebben genomen in hun graf, dat geheim. Want 11 van de 12 apostelen zijn vermoord voor het feit dat ze dat geloofden. Paulus, een van de volgelingen van Jezus, schrijft op een gegeven moment in een van zijn brieven dat meer dan 500 mensen Jezus gezien hebben na zijn dood aan het kruis. Levend. En hij praatte. En hij leefde met mensen. En de impact van het christelijk geloof op onze samenleving gaat zo ver dat we vandaag in het jaar 2014 leven. We tellen tijd terug naar die paasdag dat hij gestorven is. Misschien naar de geboortedag. 17 jaar geleden was voor mij dit de beslissende vraag. Is Jezus uit de dood opgestaan? Als dat niet zo is, hadden we beter vanochtend in ons bed kunnen blijven liggen. Hadden we lekker een paasontbijtje kunnen hebben. Maar als het wel waar is, als het wel waar is dat Jezus opgestaan is uit de dood, dan wil ik luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft. Jezus heeft de prijs betaald voor mijn misstappen, de verkeerde keuze die ik gemaakt heb. En ook al keer ik Gods de rug toe, en ook al wil ik eigenlijk niks met Gods liefde te maken hebben, zijn liefde is zo groot dat hij mij blijft najagen. Zijn liefde voor mij is niet opgehouden, wat er ook gebeurt, wat ik ook doe. Filemon hoopt dat er iets was, want op een moment, ergens in de komende 80 jaar, komen we het moment tegen dat we de dood in de ogen moeten zien. En Filemon zegt, die laatste stap, die komt ooit en ik ben daar mijn leven lang al bang voor. De boodschap van de Bijbel is dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat er geen laatste stap is. In Johannes staat er, God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat vieren wij vandaag. Dat Jezus overwonnen heeft op de dood, zodat wij eeuwig leven mogen ervaren. Dat je niet ophoudt bij bestaan. Dat die laatste stap er niet is, maar dat je nog een eeuwigheid voor je hebt liggen. Weet je, ik hoop dat je heel veel irrationele dingen mag meemaken in je leven. Liefde, hoop, geluk, een doel, richting. Dat je bestendige liefde, onvoorwaardelijke liefde mag ervaren in je leven. Mag voelen. Maar bovenal hoop ik dat je met je hart en met je ziel en met je verstand gaat onderzoeken wat Jezus gedaan heeft voor jou, voor mij. Op dat kruis met Pasen. Ik wil graag bidden. God, dank u dat u zo van ons houdt. Dat u uw eigen zoon gegeven heeft voor ons, Heer. Voor ons allemaal. Voor Filemon, voor Thijs, voor mij, voor iedereen hier. Heer, u weet hoe wij verlangen naar alles wat we kwijtgeraakt hebben. U weet, u kent de leegte in ons leven. En u ziet hoe wij die leegte proberen vol te stoppen met dingen. Heer, u wilt de leegte opvullen. U wilt ons hoop geven. U wilt ons hart aanraken. Heer, ik wil een irrationele uitspraak doen vanochtend. De uitspraak die Filemon deed. Heer, als u echt bestaat, wilt u zich dan bij ons bekendmaken? Heer, dank u dat u al aan zoveel mensen hebt laten zien dat u leeft. Dat u een nieuw leven geeft. En ik wil bidden, Heer, voor Filemon, die zo eerlijk was, zo open. Heer, wilt u zijn hart openstellen, zodat ook dit mooie mens, door u gemaakt en door u geliefd, u zal terugvinden.